Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces-conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Groningen. Het herstel van de schade aan de huizen is een ramp in slow motion. Zo werd het door Irene van der Linden al in een eerder artikel genoemd. Het duurt allemaal veel te lang voordat het probleem überhaupt erkend was als schade als gevolg van de gaswinning. En vervolgens duurt het weer veel te lang voordat er echt iets gebeurt. En de Groningers, die verliezen het vertrouwen in politici en bestuurders. Volgende week beginnen de openbare verhoren van de parlementaire enquête over de gevolgen van de gaswinning. En Irene van der Linden keerde terug naar Overschild, een dorp in Groningen. En schrijft daarover deze week in De Groene. Welkom in de podcast, Irene.
Dankjewel.
Eerst maar een fragment.
Haal weg nu de angst. Wij willen er hoop voor terug. Geef ons nu de kans. Dan kunnen we morgen terug. We staan zo lang in ons recht. Dus bied ons nu een perspectief.
Wat horen we hier, Irene?
Ja, dit is het eindlied van het toneelstuk in Overschild. En dat is gespeeld door de lokale toneelvereniging. De Schildgroep heette ze. En daar was ik, ik denk nu een maand geleden, bij de laatste voorstelling.
Ja.
En ik vond het is een prachtig toneelstuk. Waarin de bewoners zich ook zelf spelen. Maar ze laten het publiek eigenlijk ervaren wat zij ervaren. Dus het is een soort locatietheater en het gaat over dat je hebt gereserveerd voor een rondleiding voor het dorp en daar zijn allemaal obstakels voor dat je uiteindelijk echt die rondleiding krijgt. En dit is het eindlied en dat is dan zingt uiteindelijk iedereen samen van toch veel emotioneler dan de rest van het stuk is ook gewoon een beetje humor. Maar hier, dat zegt ook een van de mensen die ik heb geïnterviewd, die speelt daarin Klaasje Pen. En zij zegt van, hier moet ik toch eigenlijk bijna altijd weer huilen. En ik moet zeggen, ik vond zelf ook als publiek, het roept echt iets op. Want je voelt gewoon hoe diep die wanhoop is van bewoners daar.
En het wordt gespeeld door de wanhopigen zelf.
Ja, en het is ook deels door hen geschreven.
Ja. En daar hebben ze jouw stuk nog bij gebruikt.
Ja, ze hebben het stuk van 3 jaar geleden. Daar hebben ze stukken uitgehaald en mensen dat laten zeggen. Ja. Dat klopt.
Ja, eervol. Ja. Dat vind ik ook wel mooi, dat beschrijf je ook. Ze laten de toeschouwers aan het stuk ervaren wat het is om ongelijk behandeld te worden.
Ja.
Hoe doen ze dat?
Nou, het begint al, het is echt geweldig als je binnenkomt, of in ieder geval je wil naar binnen. Dus het is de opvoering is in het dorpshuis De Pompel in Overschild. En Overschild is een dorp aan het Eemskanaal, dus het ligt zo'n beetje ten oosten van Groningen. Maar je komt binnen en je wil naar binnen, maar dan staat er iemand en zegt, heb je gereserveerd? En dan duurt het einde en zegt, we staan niet op de lijst. Een bewijs dan is dat je gereserveerd hebt en dan moet je een bewijs laten zien, maar dat vinden ze dan niet goed genoeg. En dan moet je weer een formulier invullen en ondertussen, dat moet iedereen dus doen. Iedereen zit er dus buiten formulieren in te vullen en dan wordt het weer gegeven. We gaan het allemaal uitzoeken en dat duurt al een tijdje. En ondertussen zijn er 2 mensen die dan ook publiek spelen, maar dat zijn dan de acteurs en daar kijk je dan ook een beetje naar. Maar op een gegeven moment moeten ze dat nog steeds allemaal uitzoeken of er geen fraudeurs bij zitten, dus of je echt wel gereserveerd hebt voor deze voorstelling. En dan krijg je allemaal een code. En dat zijn 3 verschillende groepen. Er zijn 3 codes en je wordt ingedeeld bij 1 van de groepen. En dan mag je naar binnen en dan moet je bij je code gaan staan, bij je eigen groep. En dan komt er op een gegeven moment een wagentje, een karretje met koffie en thee. Ja, we hebben hier koffie en thee. En dan deden ze dat aan één code uit. En die krijgen ook nog een tompoes erbij. En heel lekker. En dan zeggen ze, nee, de rest van de code is helaas. We hebben geen, daar moeten we eerst nog even uitzoeken. En dan de andere code krijgt dan water. Dus je staat daadwerkelijk echt te kijken hoe anderen koffie en thee krijgen. En die tompoes zitten te eten. Terwijl je die andere groep... Ja. Nou, en dat is een beetje wat tekenend is voor Overschild. Dat hele kleine dorpje is verdeeld in drie batches, drie groepen. En de ene van die groepen krijgt veel meer dan de ander.
Ja, hoe krijgen ze het voor elkaar? Daar gaan we het over hebben. Laten we eerst even Overschild, klein dorpje ten oosten van Groningen. 400, 500?
Ja, zo'n 500 inwoners. Het bestaat eigenlijk alleen maar uit een kruispunt, uit een viersprong. Dat is de kern van het dorp.
Ja.
En dan heb je daaromheen, buiten de bordjes zoals het heet, en liggen nog helemaal voormalig boerderijen of boerderijen. En dat heet het buitengebied. Ja. En bij elkaar zijn het zo'n 500 mensen.
Zwaar getroffen dorp. Ik herinner me uit jouw vorige artikel dat 80% van de huizen afgebroken moet worden.
Ja.
Dus dat is bijna een nieuw dorp. Ja. Moet er gebouwd worden. Laten we wat Overschilders, heet dat zo, voorstellen. Klaasje Pen, die naam is al genoemd. Wie is Klaasje Pen?
Klaasje Pen. Zij woont aan de Meerweg. En de Meerweg,
dat is de hoofdstraat.
Dat is een van de vier straten. En deze straat die is als eerste geïnspecteerd in 2016. En zij zit eigenlijk in de beste batch. En die straat die is helemaal afgebroken ondertussen. En eigenlijk staan er bijna allemaal al nieuwe huizen. Haar huis is ook nu nieuw. En ze is er net een maand geleden ingetrokken. En zij heeft nu gewoon, en dat hebben natuurlijk die hele boel, een heel erg mooi, duurzaam, levensbestendig, aardbevingbestendig huis gekregen.
Ja, ja. En beschrijf haar eens als persoon. Hoe oud is ze? Hoe ziet ze eruit? Hoe leeft ze?
Hoe oud is ze? Moet ik altijd heel even kijken, want dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik zal eens heel even kijken of ik dat hier zo zie staan.
In de 60, volgens mij.
In de 60.
Het komt niet
op. Ik ben namelijk 3 jaar geleden, ik zal even kort zeggen waarom. Oh, ze is 61 inderdaad.
Oh, ja.
Want 3 jaar geleden ben ik bij dezelfde, ik ben bij 4 mensen langs geweest. En 3 jaar geleden ben ik bij dezelfde 4 mensen geweest.
Ja.
Dus daar moet ik even nadenken over de leeftijd. Ze was toen eind 50 en nu 61 inderdaad.
Ja. Ja.
En zij woont daar met haar man. Haar kinderen zijn ondertussen uit huis. En zij heeft heel hard gevochten. Ze heeft heel lang in de dorpsraad ook gezeten. Die vocht voor een betere situatie in het dorp.
Ja.
En haar huis moest dus helaas weg. Zij zijn in de jaren 90 naar Overschild gekomen. En onder andere omdat ze het zo'n mooi huis vonden. Want zijn oude huis was de laatste kruidenier. Het was gewoon een heel typerend huis voor het dorp. En ze hielden van het grote landschap en van het Eemskanaal. En ze hadden iets echt, wauw, we hebben goed gekozen.
Ja.
Nou ja, totdat dit allemaal gebeurde. En bij haar huis waren ze ook, kreeg natuurlijk ook heel veel schade. Maar ook dus echt verzakkingen en problemen. Ja. Dus op een gegeven moment was het duidelijk dat het afgebroken moest worden. Tot haar grote verdriet. Maar ja, ze zegt ook, uiteindelijk heb ik er natuurlijk nu wel een heel mooi huis voor terug. En, en zij zegt toch, ja, wij horen bij de badge van de geluksvogels.
Ja.
Want we hebben uiteindelijk wel een mooi huis. En zij kregen de taxatiewaarde terug van hun woning. Dus.
Ja, ze hebben de tompoes gekregen.
Zij kreeg de tompoes en de koffie.
Ja.
Maar eigenlijk zonder dat ik om vroeg. En dat is natuurlijk ook, maakt het, ja, ze ja, heeft dat, gewoon geluk.
Dat zegt ze ook in het verhaal. Ze krijgt er ook een schuldgevoel bij.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook zo pijnlijk. Dat ook, ik was naar het toneelstuk, toen ben ik nog een tijdje in de pompen blijven praten ook met mensen. En dat zeggen veel mensen. Het is ook heel ingewikkeld onderling. Ja. En ze zei ook van, ja, ga ik nu zomaar iemand die het nog niks heeft gekregen uitnodigen op de koffie? Het voelt allemaal toch heel ongemakkelijk. Ik heb er niet om gevraagd, maar ik heb het wel.
Ja.
En natuurlijk gebruik je dan dat ook, die mogelijkheid. Maar dat mensen uit het buitengebied, die hebben nog soms helemaal niks zelfs, na al die jaren ellende.
Nou, laten we er daar eentje van nemen. Jolanda Braam, ex-kraakster
uit Brabant.
Ja.
En zij is met haar vriend ook een tijd geleden, naar 20 jaar geleden ongeveer, naar Overschild gekomen. Zij woont in een voormalige boerderij, een gebinteboerderij.
Maar buiten iets.
Buiten de dorpskern. Ja. Dus echt heel mooi, vlak bij het Eemskanaal. Het prachtig huis en ontzettend mooi. Ze heeft een hele grote tuin, een enorme moestuin. En heeft ook nog twee Tome kippen, paarden, honden, katten. Dus het, heel mooi allemaal.
Landelijk wonen.
Ja, ja, en ze heeft samen met haar vriend hebben ze ook helemaal die boerderijen destijds verbouwd.
Hebben ze schade?
Ja, heel veel schade. Maar er zijn twee dingen. Je hebt schade en je hebt versterking. Dus ja. En dan moet je ook bij twee verschillende loketten zijn.
Ja, dat is al, daar begint het al.
Daar begint al het ingewikkelde. Ja. Dus zij zeggen ook van, zij hebben het zo verdeeld dat haar vriend Martijn, die doet vooral, houdt zich bezig met de schade. En dan moet je bij het instituut Mijnbouwschade Groningen zijn.
Ja.
En dat betekent eindeloos. Je moet meteen, als je een scheur hebt of iets anders, of een scheve vloer, dan moet je melden. En dan komen er uiteindelijk allemaal mensen over de vloer, die gaan het checken en controleren. En dan constructeurs en berekeningen doen. En dan krijg je een enorm schaderapport erna. En krijg je te horen wat wel en wat niet vergoed wordt.
Ja.
En dat is één ding. En daarnaast is het versterken. En dat is eigenlijk iets heel bazaals. Het gaat namelijk over, kun je veilig wonen? En wat gebeurt er met je huis als er een nog zwaardere aardbeving komt? En is het veilig genoeg? En dat is natuurlijk een recht wat iedereen heeft. Dat zegt Jolanda ook. Dat is gewoon een heel probleem dat wij dat nu nog steeds niet hebben. Want bij haar huis is nog helemaal, terwijl Klaasje dus eigenlijk al een heel mooi huis is. En ze woont er weer.
Ja.
En Joke Oort ook, is nog iemand uit het dorp. Maar zij, bij haar is nog helemaal niets gebeurd. Echt niet, geen steen versterkt.
Nee.
Terwijl ze er allemaal dus even lang in zitten. En zij zat ook bij die dorpsorganisatie, die dorpsvereniging, die zich helemaal inzette ervoor. En dus in het begin waren ze allemaal echt samen aan het werk. En hadden ze ook iets van, we gaan er iets moois van maken. Ze hebben nog ooit een witboek geschreven met allemaal plannen voor het dorp. En hoe ze dit toch dan maar konden gebruiken in hun voordeel. Maar dit is natuurlijk gewoon heel pijnlijk.
Ja.
En ook een eindeloos verhaal. En zij krijgt ook niet. Nooit wat Klaasje heeft gekregen. Zij krijgt ook geen nieuwbouw, dus ze gaan hun huis. Uiteindelijk hebben ze nu wel een versterkingsadvies en hun boerderij wordt versterkt. Mm. Krijgt een nieuwe kap en er wordt van alles gedaan met de vloeren en de combinatie met de kap en de fundering misschien.
Wat is de logica om de versterking te splitsen van de schade?
Nou, de versterking gaat dus om die veiligheid. Heb je genoeg tijd om levend uit huis te komen? Dat is eigenlijk de kern. En een aardbevingbestendig huis betekent ook niet dat er helemaal niks gebeurt. Er zijn ook nieuwe huizen die nu al weer schade hebben, al weer scheuren. Maar het zal niet zo snel instorten. Je hebt tijd genoeg om levend eruit te komen.
Nee, dat snap ik wel. Maar je zou toch denken, als je een huis gaat aanpakken, dan pak je die twee dingen tegelijkertijd aan.
Ja, dat lijkt ook logisch. Nou, als je bij nieuwbouw is dat natuurlijk logisch, want dan worden alle oude huizen, alle scheuren gaan vanzelf weg.
Ja.
Dus dan pak je het, dan gaat het vanzelf. En zij willen ook, Jolanda en Martijn, zij willen ook die twee dingen combineren. Ze krijgen geld voor die schadevergoeding, voor die schadeherstel eigenlijk. Ja. En ze krijgen geen geld, maar ze krijgen de mogelijkheid om te versterken. En dat doet een andere organisatie. Hè? Zij zijn zelf ook niet de opdrachtgever. Dus dat is een heel erg complex verhaal, maar ze willen het inderdaad combineren, waardoor je het in één keer goed doet.
Ja, ja, dat tekent de ingewikkeldheid van de situatie van de Groningers. Ja. Het is bestuurlijke spaghetti genoemd door de ombudsman.
Zes jaar geleden
Laten we nog iemand. Even nog, hoe gaat het met Jolanda? Ik bedoel, je vertelt nu feitelijk hoe het met hun huis gaat, maar hoe maakt ze dat zelf mee? Hoe gaat het met hun? Ze woont daar met haar man, haar vriend.
Haar vriend Martijn, ja. En het gaat op zich verder goed. En ze zegt ook, ik ga me proberen verder ook wel om op andere dingen hiernaast te richten.
Mm-hmm.
Maar ze worden hier natuurlijk wel heel wanhopig van.
Ja.
Het vergt ook enorm veel tijd. Ik bedoel, echt, dus bij iedereen met wie ik praat, die zegt, ik zal nog even nog een rapport halen. En op een gegeven moment liggen we dan op tafel, liggen er gewoon stapels met papieren, brieven, rapporten en dossiers. En ondertussen, hebben ze nog niks.
Ja.
Het is, en dan moet je weer een bezwaar zeggen, Martijn. En ze ook van, dan hebben ze weer een scheur afgekeurd, omdat die zogenaamd al hersteld zou zijn. Maar dat is dan een nieuwe scheur, dan moet ik weer een bezwaarschrift sturen. Dus je blijft maar, het is een ontzettende klus.
Een super bureaucratische. Ja. En een benadering die ook vanuit de overheid vol zit met wantrouwen. Hè? Je moet alles bewijzen.
Nou ja, dat is natuurlijk de grote kritiek. En dat was ook al de kritiek van de ombudsman destijds. En daar is uiteindelijk toch, dat blijft gewoon toch uiteindelijk doorgaan. En daar zit natuurlijk ook achter dat het gewoon over geld gaat.
Ja.
En de NAM speelt daar een grote rol in, de Nederlandse Aardoliemaatschappij, die voor een heel groot deel die versterking moet betalen.
Ja.
En dat blijkt ook steeds meer. En dat is ook de reden waarom dat dorp in die drie batches is verdeeld. Als je eerder, diegene die het eerst is geïnspecteerd, toen waren de veiligheidsnormen nog hoger. En de NAM heeft eigenlijk steeds elk jaar weer geprobeerd die normen omlaag te brengen. En daardoor, en dan werd ook de versterkingsadvies erop aangepast. Dat is een reden dat het ook zo lang duurde. Ja. Dat zorgde elke keer weer voor vertraging en voor onderhandelingen. En zowel toen 2018 heeft de overheid de regie overgenomen, maar die moest natuurlijk ook nog weer onderhandelen. Ja. Laten
we naar iemand uit de derde badge gaan, Joke Oort. Volgens mij zit die in een derde badge.
Ja, zij zit in de derde badge.
Ik lees in jouw stuk dat zij het niet aankon om naar het stuk te kijken of niet om het uit te zien.
Nee.
Zij zit er emotioneel nog heel erg in.
Ja, ja.
Waarom?
Joke Oort, zij woont op de Kanaalweg. Dat is dus net de andere badge aan de andere kant van het kruispunt waar Klaasje woont. Dus wel in de kern van het dorp.
Ja.
Ze heeft ook een heel mooi nieuw huis. Zij kregen wel iets minder. Maar zij heeft wel echt iets traumatisch meegemaakt. Namelijk dat ze het huis van haar buurvrouw werd opeens onveilig verklaard een aantal jaar geleden. En die buurvrouw moest ook meteen het huis uit. En toen kwamen ze ook, zeiden ze, nou, we willen even bij jullie met jou op de koffie. We gaan je even updaten. En ze had eigenlijk nog niet zoveel door. Dus ze ging praten met de mensen toen van Centrum Veilig Wonen, geloof ik. Maar aan het eind van het gesprek bleek gewoon dat ze op dat moment mee moest. Omdat het huis van die buurvrouw zo onveilig was en het stond zo dichtbij dat ze, als dat om zou vallen, zou het op haar huis vallen. Dus, en toen moest ze een weekendtasje pakken en toen heeft ze de konijnen en de kat in een noodhok gestopt en is in de bus naar zo'n vakantiehuisje aan het Schildmeer gezet. Maar dat weekend werd maanden, want dat huis werd maar niet afgebroken. Ze kon pas terug als het huis van die buurvrouw was afgebroken.
Nou, ja.
Dus dat is voor haar echt een traumatische ervaring geweest. Dat is natuurlijk ook heel heftig. Ze mocht ook haar eigen huis niet meer in zomaar.
Uiteindelijk heeft ze in haar eigen tuin of op de oprit een soort noodhuisje voor zichzelf gebouwd, omdat ze in de buurt wilde gaan wonen.
Ja, want dat was toen uiteindelijk was het huis van de buurvrouw afgebroken. Mocht ze weer terug, maar toen moest haar eigen huis natuurlijk versterkt worden. En het moest ook afgebroken worden. Het was ook te beschadigd en te onveilig. En toen zei ze, ik ga na wat ik heb meegemaakt niet nog een keer weg naar een wisselwoning. Ik wil gewoon hier blijven. En ze is heel erg handig. Ze is dochter van een aannemer. En ze heeft gewoon een eigen hut gebouwd achter in de tuin. En daar heeft ze, ze dacht dat het voor een paar maanden was, in de zomer met name. Uiteindelijk heeft het anderhalf jaar geduurd. Heeft ze daar gezeten met koud water en in een teltje. Dus ze heeft nog wat een muurtje tegen de oostenwind gemaakt voor de winter. Omdat het toch wel een beetje koud was.
Laten we haar ook een leeftijd geven, ergens ook in de 60, geloof ik.
Ja.
En,
ze is net 60.
Ze is net 60. Ja. En toen ze in haar huis mocht, waarom, zet even achteloos, zij kreeg natuurlijk minder of iets minder dan Klaasje Pen. Waarom kreeg zij minder?
Nou, ze heeft het later geïnspecteerd. Ik geloof dat zij haar badge, die straat, werd in 2017, als ik het goed zeg, geïnspecteerd. En toen was in de veiligheidsnummer van de NAM al omlaag bijgesteld.
Ja.
En zij kregen toen in eerste instantie evenveel geld voor nieuwbouw als kubieke meters van het huis. Dat is later veranderd in vierkante meters, omdat dat dan eigenlijk echt niet klopte. Maar ze heeft daardoor gewoon veel minder kunnen besteden aan een nieuw huis. Ja. En haar huis is ook echt een stuk kleiner dan haar oude. Ze had vier slaapkamers en nu nog maar één.
Een andere berekeningsgrond.
Ja, een andere berekening. Zodat ze gewoon minder uit hoeven te geven. Want daar het gaat uiteindelijk toch voor een groot deel over geld.
En Joke heeft het heel moeilijk gehad, lees ik in haar stuk. Toen ze terugging naar verbouwde huis, toen kreeg ze een stressaanval. Dat is naar het ziekenhuis gemoeten.
Ja, op de dag van de verhuizing vertelde ze. Ja.
Als het ware, toen kwam het los, zou je denken.
Ja, dat ze zei ook. Van, het is toch een soort, en ze zei ook, ik zie het in het hele dorp, een soort een overleven.
Ja.
Het is steeds die onduidelijkheid, met name die onduidelijkheid. Hè, dat eindeloze wachten en dat ermee bezig zijn, niet weten hoeveel. En dan wordt het weer bijgesteld. Wiebes die op een gegeven moment in 2019, geloof ik, of 18, de boel stil heeft gezet.
Ja, en de pauzeknop duwde.
Die pauzeknop. En dat is eigenlijk natuurlijk al heel lang gaande. En ze zei, op de dag van de verhuizing stortte ze in. Uiteindelijk gaat het nu een stuk beter. En ze heeft psychologische hulp gehad. En ze voelt zich ook een stuk beter. Ze heeft ook nu wel echt, ze is heel blij met haar huis. Ze heeft een heel mooi huis wat helemaal op natuurlijke wijze gebouwd is gekregen. En helemaal zoals ze het wilde.
Ja.
Dus ze is heel blij.
Dus er is wel
en ze gaat ook, zij en Klaasje hebben zoiets. Nou, nu gaan we gewoon weer leven. Het is voorbij en we gaan opbouwen en we kunnen het achter ons laten.
Nou, tot slot, om de foto nog verder af te maken, hebben we Henk Kruizinga.
Ja.
Met zijn vrouw
Joke.
Joke. En die gaan weg.
Ja, zij gaan weg. Zij zijn
ze
echt
ook in buitengebied, hè?
Ja, zij zijn 80. Tenminste, Henk wordt in augustus 80, maar ze, en Joke is al 80. Zij zijn echt nog de laatste, een van de laatste, echte, zoals dat heet, oude schildjes. En er wonen gewoon dan nog drie anderen in het dorp. Ja. En zij wonen op een boerderij. Ze hebben daar ook gewoon geboerd en 4 dochters grootgebracht. En hij heeft die boerderij ooit van zijn vader overgenomen. Hij is daar geboren. Dit heeft zo lang geduurd, het proces, dat zij hebben uiteindelijk nu net onlangs een versterkingsadvies gekregen. Daar is verder ook nog helemaal niks gebeurd. En nu hebben zij geld gekregen voor eventueel herversterken of te gebruiken bij nieuwbouw. En het is niet genoeg om een heel zelfde mooie boerderij neer te zetten, maar het is in ieder geval iets van steun erbij. Maar zij zeggen ook van ja, dit heeft zo lang geduurd, wij kunnen dat nu niet meer. Dus wij gaan de boerderij nu met dat bedrag erop verkopen. En dan kunnen de volgende bewoners dat gebruiken.
En zij vertrekken zelf naar Siddelburen, geloof ik.
Het zijn Siddelburen, ja.
Ja. God, dat is dus één dorp in Groningen. Dit soort verhalen kun je van heel veel dorpen. En de essentie, er zijn heel veel essentie, maar het allerergste is, geloof ik, maar dan mag jij zeggen of ik dat goed inschat, de onzekerheid, de bureaucratie.
De onzekerheid, de bureaucratie, ook wel de willekeur. Hè, van waarom de een en de ander, waarom de een meer en de ander minder.
Ja.
Maar ook die onzekerheid, dat die onduidelijkheid, het altijd maar wachten. En ook wel heel erg dat wantrouwen. Dat door iemand roept ook van, er zijn heel veel ministers en premier. Rutte heeft natuurlijk vaak gezegd, we gaan ruimhartig om met de Groningers. Het is gewoon niet waar.
Nee.
Het is niet ruimhartig. Er wordt steeds beknibbeld, steeds weer minder. Steeds gesteggel over geld.
Ja.
En dat is natuurlijk gewoon, dat voelt voor hen ook heel onterecht.
Ja, het lijkt in die zin op de toeslagenaffaire. De mensen zijn ex-slachtoffer van overheidsbeleid. In dit geval het oppompen van aardgas.
Ja.
En worden toch eigenlijk niet fatsoenlijk behandeld.
Nee.
Daarna.
Nee.
Daar komt het op neer.
En dan met het argument dus inderdaad van, nou ja, maar er mag niet gefraudeerd worden, zogenaamd. Ja. Maar nou ja, je kunt je afvragen wie nou het meest schade loopt. En wat natuurlijk ook heel pijnlijk is, dat de Algemene Rekenkamer heeft niet zo lang geleden uitgerekend, dat ondertussen nu al over vorig jaar was dat, 74% van elke euro aan schadevergoeding naar uitvoeringskosten gaat.
Ja, je verzint het toch niet.
En maar een kwart naar het herstel van de schade.
Ja.
Dus dat betekent dat de constructeurs, de berekenaars, allemaal mensen die achter computers, om iedereen maar te controleren, eigenlijk uiteindelijk meer geld kost dan wat ze aan de mensen zelf uitgeven.
Driekwart van het geld
gaat
naar controle en bureaucratie. Ja. Dus die ervaring van de Groningers klopt ook helemaal. In de zin van, daar gaat ook al het geld naartoe, naar die controle, naar die bureaucratie.
Ja, en dus ook die ervaring van het wordt steeds minder en het wordt steeds meer bezuinigd. Dat blijkt ook uit de cijfers, dat de NAM dus steeds maar meer probeert minder uit te geven.
Je schrijft nu al een aantal jaren over Groningen, wel met tussenpozen. Ik vroeg me af, hoe ben je in Groningen terechtgekomen?
Ik ben ooit, wilde ik hier iets mee doen, omdat je leest er maar over. En ik dacht, nou, ik wil toch eens kijken hoe het daar is. Dat was 3 jaar geleden. En toen heb ik met de Nationale Ombudsman gepraat, want die zat er toen al heel erg bovenop. En die ging naar Overschild op bezoek, want hij deed regelmatig bezoeken in Groningen. En toen ben ik meegegaan. En dat was toen al heel ontluisterend en heel interessant om met iedereen te spreken en te horen van wat er eigenlijk gebeurt. En ik was toen echt eigenlijk wel ontsteld. En toen heb ik een aantal mensen daar gesproken en zo ben ik ook in Overschild beland. Omdat zij eigenlijk een heel mooi voorbeeld zijn dat in één dorp, hoe verschillend het gaat, die willekeur met die 3 badges. En dat laat heel erg zien wat er in de hele regio eigenlijk gebeurt.
Ja. Ja, toen ben je een beetje verliefd geworden op Overschild.
Ja, en hebben we ook de afgelopen 3 jaar wel met mensen contact gehouden daar.
Ja, je noemt het zelf ook een vorm van slow journalism, hè? Leg eens uit.
Nou ja, dat je zo, sowieso, ik ben destijds de eerste keer heb ik een week daar gewoon een huisje gehuurd. En ben ik daar gebleven en heb ik uitgebreid met die mensen gesproken. En heb echt de tijd genomen, niet zomaar even een uurtje met daar en dan weer terug. Dus dat helpt, want dan daarmee voel je het ook veel meer, ook door daar zelf te slapen. Je komt gewoon een beetje in dat gevoel daar.
En ze wilden het toen ook heel graag tegen jou vertellen.
Hè? Zeker, ja. Ja. Ja, zeker toen. Ik denk, nu zagen er ook mensen wel tegenop om weer het boel op te rakelen. Met name mensen die eigenlijk al klaar zijn. Van, dan moeten we weer. Want je moet toch, eigenlijk iedereen wel. Ze zijn natuurlijk ook wel heel moe.
Ja.
Van steeds weer dat verhaal vertellen aan mensen van buiten.
Ja.
Want zij zitten er gewoon middenin. Sowieso, zij krijgen constant te maken met nieuwe ambtenaren, nieuwe mensen bij die instituties waar ze mee te maken hebben. Die
nieuwe
moeten
dan alles weer,
alles weer uitleggen. Ja, ja. En dan zeggen ze, ja, maar zij zitten er zo diep in.
Ja.
Maar goed, ik heb wel contact. En ik kreeg af en toe van Joke bijvoorbeeld, die stuurde wel eens een foto met een appje. Met een foto van het afgebroken huis of het begin van de bouw, een nieuw huis. En Klaasje nodigde me dus uit voor dit toneelstuk ook. Ja. Dat ik daar weer kwam.
Ja, ja.
En toen kwam ik binnenrijden en toen was het hele dorp helemaal veranderd. Want het was dus bijna allemaal nieuwbouw opeens.
Ja. Ja.
Heel de sfeer van zo'n dorp verandert daarmee toch?
Ja,
ook.
Dat zie je ook op de foto's die erbij staan. Dus
de romantiek is wel weg van het mooie Groningse dorpje.
Ja, dat geloof ik ook. Goed, laten we naar de parlementaire enquête gaan. Dan heb ik eigenlijk een aantal fragmenten klaarstaan, maar die ga ik geloof ik overslaan. De kern van het verhaal is, er werd gas gewonnen. In 2016 heeft de overheid gezegd, potverdorie, we hebben helemaal niet goed opgelet. Of dat heeft eigenlijk de Onderzoeksraad voor Veiligheid toen gezegd. We hebben helemaal niet op de Groningers gelet en alleen naar het gas gekeken. Maar dat gaan we nu anders doen. We gaan het nu versterken. Nou, toen kwam de ombudsman met een rapport die zei, anders doen is bestuurlijke spaghetti. Het is niet uit te komen. Nou, en het meest recente rapport, wat jij net noemde van de Rekenkamer, laat zien dat 3/4 van het geld wat naar Groningen gaat, gaat naar ambtenaren die ermee bezig zijn om het probleem in Groningen op te lossen. Jongen. Wat verwachten ze in Overschild van die parlementaire enquête?
Nou, ik heb het ze alle vier gevraagd. En er waren nog wel meer mensen die ik in het dorp tegenkwam. Maar niet zoveel. Nee, eigenlijk zeggen ze allemaal, zijn ze een beetje stil en zeggen ze van, tja, er zal wel naar boven komen dat er veel fout is gegaan. Maar wat dan? Wat gaan ze er dan mee doen? En hooguit, ik geloof dat Henk Kruizinga zei, ik vind het wel belangrijk dat er erkenning komt voor ons. Hè, dat het zo fout is gegaan en dat wij niet hier zitten te zeuren, maar dat we echt heel onterecht bejegend zijn.
Hmm.
Maar uiteindelijk zit het toch ook een beetje om daden te wachten. Met name de mensen die nog niks hebben. En dat is een heel groot deel van de Groningers, hè, want er moet 26.000 huizen nog gecontroleerd worden op veiligheid. Dus er zijn 26.000 mogelijk onveilige huizen.
Die nog steeds niet gecontroleerd
zijn? Nee, nou, er zijn maar, dat is het totaal. En van die 26.000 zijn 4800 gecontroleerd en hersteld. Dus dat is maar 17%.
Ja.
En dus de andere moet nog.
Onvoorstelbaar.
Dus het is de meeste mensen in Overschild zijn er dus nu al een paar straten gedaan. Maar zij lopen eigenlijk een beetje voor wat dat betreft. Maar de meeste mensen moeten nog versterkt worden. Ja. En dat is wel goed om ook nu weer even te zeggen, want die 74% aan zeg maar, uitvoeringskosten, het gaat ook weer over schade.
Ja.
Niet over versterken.
Ja.
Dat blijft een belangrijk verschil.
En wat, ja.
Ik ben nu even je vraag kwijt eigenlijk. Wat vroeg je nou?
Wat ze de Overschild verwachten van die
parlementaire? Nou ja, dit is dat ze. En dat, ik denk dat ze verwachten dus eigenlijk niet zoveel van. Behalve dus, er zal wel veel bagger naar boven komen, zoals Jolanda Braam zei. Maar wat dan? Wat gaan ze er dan mee doen? En wij willen hier vooral dat ons huis versterkt wordt. Maar ook wel. Dat tekent denk ik ook wel het wantrouwen wat ze ondertussen gekregen hebben.
Ja.
Zelfs het echtpaar Kruizinga, wat gewoon heel. Het zijn heel echt gereformeerde mensen die heel overheidsgetrouw waren altijd. Maar zij zijn echt. Dat betreft. En ze proberen vrolijk te blijven. En ook met toneelstuk zeiden ze allebei, ja, het was echt humor. We hebben erom gelachen. Net zoals we maar lachen over onze situatie. Maar het is natuurlijk uiteindelijk. Zijn ze wel echt heel boos en teleurgesteld.
En wat verwacht jij van de parlementaire enquête? Dus ik snap wat je beschrijft, die betrokkenen. Ja, hun problemen zijn al zo groot, die kunnen helemaal niet meer opgelost worden door die parlementaire enquête. Dat moet gewoon zo snel mogelijk gebeuren. Ja. Maar als je er als buitenstaander naar kijkt, wat kan het opleveren, denk ik?
Nou ja, ik denk toch dat het wel toch heel belangrijk is, die erkenning. Dat het echt op de ondersteen boven komt en echt duidelijk wordt van hoe is de besluitvorming gegaan? Hoe is dit proces gegaan van die afhandeling van de schade en de versterking? En ook wel, het gaat natuurlijk ook over de hele aard. Het gaat over het hele proces, de aardgaswinning en alles. Maar waar begonnen de eerste tekenen van aardbevingen? En nou ja, je wil eigenlijk dat echt wat achter de schermen gebeurt naar boven komt.
Er zijn een paar grote vragen, hè? Denk ik dan. A, waarom heeft het zo lang geduurd voordat erkend is dat die bevingen schade veroorzaken?
Ja.
Dat is wel spannend als ze daaruit komen. Maar B, ook waarom moet het in godsnaam zo lang duren voordat mensen geholpen worden? Ja. Dat is toch gewoon, als er een ramp gebeurt, ga je toch helpen?
Precies. En dat blijft natuurlijk gewoon een grote vraag. En ook nadat dat geconstateerd was dat het zo lang duurde, hè, de ombudsman, maar ook door allerlei ministers die beterschap beloofden, dat het nog steeds niet beter werd.
Ja.
Dus dat is wel een vraag die denk ik heel belangrijk is.
Ja, nou, we gaan het meemaken. Ga je er naartoe? Ga je die volgen, die parlementaire?
Nou, ik ga hem wel volgen. Ik weet niet of ik het. Ja, ik ben wel heel benieuwd.
Ja.
Zeker.
Dankjewel, Irene van der Linden, voor dit gesprek.
Dankjewel.
Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Het verhaal van Laurens en Madagaskar. En dat zijn de eerste door Nederland tot slaaf gemaakte. Journalist Leendert van der Valk die kwam in de archieven vrij veel over hen tegen. En komt daarover volgende week ook in deze podcast vertellen. Als een tweede deel van dat artikel in De Groene verschijnt. De eerste staat er deze week in. En wat nog meer, een indrukwekkende reportage van Eva Hartog uit Butsja. 2 maanden na de Russische slagpartij krabbelt de bevolking weer op. En ze willen niet in het verleden blijven leven, net als de Groningers. Maar kapotgeschoten huizen en bloederige herinneringen maken het moeilijk om het leven weer op te pakken. Dat kunt u lezen, eventueel met een proefabonnement. Hoe u dat moet doen, ga dan naar groene.nl. Dan kunt u lezen hoe u 10 weken De Groene kunt krijgen voor €15. Volgende week zijn we dus weer met in de podcast Leendert van der Valk. Deze week werd de podcast gemaakt door Pauline van Andel en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade.
Hey, psst. Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.